Goedenavond gemeente en allen die de dienst thuis beluisteren. U bent allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Pierik uit Drachten zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan de heer Verkade uit Harderwijk. Onze organist is de heer Weijema. Ons aanvangslied is de gezang 254, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u voor God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gezingen op Psalm 25 en daarvan vers 2, 3 en 6. Psalm 25, 2, 3 en 6.
Yeah.
wij op deze avond het geloof met de kerk van de wereld, van alle tijden en van alle plaatsen. We doen met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen we met elkaar op Psalm 139. Daar valt vers 1, 2 en 14. Om daarmee ook te belijden dat de Heere God alles weet. Ook alles van wat er in ons omgaat. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Aangezicht van God zoeken in gebed en hem vragen of hij ook vanavond bij ons wil zijn met zijn Heilige Geest en ons hart wil verlichten. Laten wij bidden. Heere, zo op deze avond mogen wij hier in deze zaal samenkomen om naar u te luisteren, om uw woord te horen en alles om wat daarover gezegd mag worden. Heere, u weet hoe wij zijn. nu weet hoe wij leven. Dat hebben wij ook met elkaar beleden in die psalm 139. U bent zo diep vertrouwd met mij. U weet onze gaan, ons liggen. En als er een woord op onze mond zal komen, weet u al wat wij zeggen zullen. En daarom, Heere, komen wij vanavond ook tot u. Omdat u ook weet wat wij nodig hebben. U weet dat wij verlegen zijn om uw Heilige Geest. En dat die Heilige Geest ons ook vanavond moet leiden in het woord. Dat die Heilige Geest ons vanavond ook de harten moet openen. Zodat die woorden ook daadwerkelijk ingang mogen vinden in ons leven en in ons hart. Heere, dan mogen we op de avond van deze dag bidden. Ja, Heer, u hebt ons vanmorgen al gezegend. Wilt u ons dat ook vanavond schenken? Als wij hier vanavond zo een klein groepje bij elkaar mogen zijn. En die woorden mogen overdenken. Die reeds in de studeerkamer zijn overdacht. Maar ook dat u met uw Heilige Geest het wil laten leven. Want op papier zijn het maar pennenstreken. Maar als u met uw geest daarin meekomt, wordt het een levend woord, een levendmakend woord, een ontdekkend woord. Ja, Heere, dan bidden wij, geef ons dan zo vanavond uw zegen. En dat deze dienst kan uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heere, zo bidden we voor elkaar. Zo bidden we voor hen die op later tijdstip deze dienst beluisteren. We bidden voor hen die er vanavond wel hadden willen zijn, maar wegen ziekte of op welke manier dan ook verhinderd waren. Heere, wij bidden, wilt u ook hen zegenen? We leggen het voor uw aangezicht neer, Heere. Wij vragen u dit van u, om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanavond met elkaar uit Lucas 3. Ik ben begonnen met Lucas in de adventsweken. En zo na de kerstdagen ga ik er gewoon maar mee verder. Lucas 3 en daarvan de versen 1 tot 10. En ik zag net dat de HSV daar op de voorste rij lag. Dus ik neem de vrijmoedigheid om ook uit de HSV vanavond te lezen, die ook hier op de preekstoel op het plankje lag. En we lezen de versen 1 tot en met 10. Nou, weet u niet of u dat weet, maar ik heb dyslexie, dus ik sla het eerste vers over. Want er staan heel veel moeilijke namen tussen. Maar in die tijd zeggen we dan maar, naar vers 2, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van de zonde. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. Kromme wegen zullen recht worden en oneffen tot een effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. En hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, anderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort, overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als een vader. Want ik zeg u dat God zelf uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bel ligt zelfs aan de wortel van de bomen. En elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Een menigte vroeg aan hem: wat moeten wij doen? Tot hiertoe de schriftlezing. Zalig bent u wanneer u deze woorden hoort en bewaart in het hart. Halleluja, amen. Voordat we met de hulp van de Heer hier het woord uit mogen verkondigen, gaan we eerst met elkaar zingen uit gezang 126 en daarvan 2 en 3. Gezang 126, vers 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We letten vandaag op Johannes. Twee punten. In de eerste plaats op zijn preek. En in de tweede plaats op zijn werk. Johannes. Zijn preek. En zijn werk. Mag ik jou vanavond een vraag stellen? Wanneer houdt u grote schoonmaak? Vroeger was dat gebruikelijk, zo aan het begin van het jaar, in het voorjaar. Vroeger. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u het ook doet wanneer er bezoek komt. Of misschien wel als de dominee langskomt. Toch? Ik was vroeger, misschien weet u dat, of ik heb het al eens eerder gezegd, misschien wel, was ik uitvaartverzorger. En dan kwam ik ook bij mensen waar een plotseling overlijden had plaatsgevonden. En dan kwam ik dus ook in een huishouden waar het allemaal niet opgeruimd was. Dat zou anders zijn geweest als dat ik daar van tevoren melding had gemaakt dat ik lang zou komen. Dus de vraag is, hoe en wanneer maakt u uw huis schoon? Nou, in het algemeen zouden we toch wel kunnen zeggen, dat gebeurt wanneer er iets belangrijks gaat gebeuren. Wanneer er bezoek komt of iets anders. Zo zouden we ook eigenlijk kunnen kijken naar het werk en de preek van Johannes. Johannes, over wie al gesproken was in hoofdstuk 1. Johannes, die geboren werd bij dat ouder echtpaar, Zacharias en Elisabeth. En hij is inmiddels een volwassen man geworden. Johannes, en heeft inmiddels ook een bijnaam, de Doper. Het is eigenlijk een vreemde man. Er wordt over hem geschreven dat hij rondging in een kamelenharen mantel. Hij had honing en leefde van sprinkhanen. Misschien oneerbiedig gezegd, maar we zouden hem kunnen zien als een woestijnganger. Ja, zo zouden we hem kunnen noemen, een woestijnganger. Iemand die een beetje buiten de maatschappij leeft. Die niet is opgenomen in de gemeenschap. Iemand die er misschien wel eigen leefregels op nahoudt. En misschien hebben de mensen dat op dat moment ook wel gezegd. Het is een vreemde. Het lijkt wel een profeet. En heeft een mantel aan, zoals dat ook beschreven wordt bij Elia, die oude profeet uit het Oude Testament. Het was ook denk ik niet zo'n graag gezien iemand. En het is ook maar de vraag of hij geloofd werd. En het lijkt er haast wel een beetje op dat het een bezienswaardigheid daar is bij de woestijn. Een trekpleister. Maar hoe die man er ook uitziet, het is in ieder geval een prediker. Hij roept de mensen op om zich te bekeren. En hij hoopt dat de mensen dan ook verlangen krijgen om gedoopt te worden. Om vergeving van zonden te ontvangen. Dat is wat hij daar doet. Aan de kant van het water. En daar staat hij te prediken. Daar bij de Jordaan. Zo'n 10 tot 15 kilometer aan de oostgrens van Jeruzalem. Daar bij de Jordaan. Daar staat deze vreemde man. Deze Johannes, de Doper. Ja, laten we eens daarbij gaan staan vanavond. En laten we eens gaan luisteren wat deze Johannes zegt. Johannes neemt het woord. En hij neemt niet zomaar een woord, nee, hij neemt een woord van de profeet Jesaja. Jesaja wordt ook wel gezien als het evangelie van het Oude Testament. En het viel mij ook op dat het ook op die manier wordt verwoord. Als we verder lezen in ons tekstgedeelte, dan lezen wij in vers 18. En hij gaf nog vele andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Ja, de profeet Jesaja, het evangelie van het Oude Testament. En hij voegde er nog veel andere woorden aan toe. Want Johannes is namelijk ook een wegbereider, zoals dat de profeet Jesaja ook gesproken heeft. Er moet namelijk een effen pad komen voor de Heer. Want het zal voor iedereen duidelijk worden dat de Verlosser eraan komt, de Heere komt eraan. Zo lezen wij dat ook in vers 6. Alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Zaligheid, de Christus, de Heere komt eraan. Ja, wat een happening daar in de woestijn. Daar bij de Jordaan. En dan lezen wij dat er een grote menigte uitliep. Zo bij het bestuderen van dit tekstgedeelte verwijzen alle uitleggers naar hetzelfde gedeelte in Matteüs. En Matteüs schrijft het ook op. Matteüs verwoordt het, maar dan wel iets anders. Matteüs zegt dat Johannes de woorden alleen spreekt tegen de schriftgeleerden. Tegen de Farizeeën, de Sadduceeën. Maar Lucas legt in dit gedeelte een andere nadruk. Hij zegt dat niet alleen tegen de schriftgeleerden, maar hij zegt het ook tegen iedereen. Iedereen die komt, krijgt deze preek te horen. En de boodschap is, er komt de zaligheid aan. De Verlosser komt eraan. Alleen, als wij die woorden van Lucas daadwerkelijk overdenken, zien we dat Lucas scherper is. Scherper. Iedereen wordt erbij in betrokken. Het is ook niet zomaar een woord. Nee, hij zegt het ook tegen iedereen. De Verlosser komt eraan. De koning komt eraan. Ja, voordat we daarop letten, eerst even het volgende. Want hij neemt woorden namelijk uit het Oude Testament. En dan mogen we ook de vraag stellen, aan wie predik Jesaja dit? Als dat opgeschreven staat in dat Bijbelboek Jesaja. Nou, Jesaja sprak het tegen het volk dat in ballingschap is. En Jesaja mag het al uitspreken. Straks zal de Heer eraan komen. De Heere God zal namelijk de bevrijding voor jullie in gaan stellen. In gaan zetten. En zorg er dan voor dat alles gereed is. Dat je gereed bent wanneer die verlossing plaats zal vinden. En dan zal het zelfs zo zijn dat iedereen die nu dat volk van God onderdrukt, daaraan mee moet werken. Zodat die bevrijding straks goed zal gaan. Zo is die profeet daar bezig in de ballingschap. Want de Heere gaat aan het werk. Nou, zo even kort hoe het daar toen in Babel geklonken heeft. En nou neemt je Johannes die woorden van Jesaja over. En hij staat dat te preken terwijl het volk al lang terug is. En eigenlijk klinkt dat vreemd in de oren voor de mensen. Want Johannes neemt bekende woorden voor een volk in verdrukking. En hij zegt dat nu naar de mensen die daar om hem heen staan. Die in vrijheid leven. Dus, dat zijn toch woorden die achterhaald zijn. Dat zijn toch woorden voor daar en toen, 538 jaar voor Christus toch. Dat profetisch woord wat reeds vervuld is, toch? En waarom neemt Johannes nou dit woord? Waarom neemt nou Johannes dat gedeelte van Jesaja en spreekt dat tegen het volk wat voor hem staat? Nou, zegt Johannes, die grote verlossing wordt straks, dadelijk, echt vervuld. Want onder hen loopt de Heer Jezus al, zo lezen we in het andere evangelie. En die zal zich straks openbaren als de koning. En daarom ook de vraag aan het volk wat voor Johannes staat. Weet u hoe u die koning kunt ontvangen? Nou, dan ga ik even terug naar het voorbeeld van Elijn. Dan moet het huis netjes zijn. Voor een bezoek. Dan moet het leven op orde zijn. En dan mag er godsdienstig niks op aan te merken zijn. En ga dan in deze, zo zegt Johannes, zorgvuldig te werk. Want de koning komt eraan. En er zijn vast nog wel meer dingen te verzinnen. Die op orde moeten zijn. Als het voor ons. Of als wij dit tekstgedeelte op ons zouden betrekken. Misschien mogen we dit ook wel vergelijken bijvoorbeeld met Koningsdag. Eén keer in het jaar gaat de koning op bezoek ergens op zijn verjaardag. Dan wordt er een stad uitgekozen of een plaats uitgekozen waar de koning op bezoek zal komen. En dan moet de stad spik en span zijn. En de plekken waar de koning langs zal komen, waar de route is uitgestippeld, worden zeer nauwkeurige voorbereidingen getroffen. Nou, zo ook hier. De koning komt, en dan komt de koning niet alleen als koning, maar als we tussen de regels zo verder lezen en we lezen dit hoofdstuk verder door, dan blijkt ook dat deze koning komt als rechter met een oordeel. En daarom is het niet voldoende om alleen de buitenkant schoon te hebben, om de godsdienst op orde te hebben. Nee, maar ook de binnenkant. De binnenkant moet volledig gereinigd zijn. Niet alleen voor de schijn. Niet alleen maar huichelachtig, want daar prikt de koning dwars doorheen. Nee, het moet ook zeker gezegd worden. De Heer Jezus Christus, die de koning is, die de Zoon van God is, weet precies wat er in de harten omgaat. En wat niet kan bestaan voor hem, is voor hem een gruwel. Dus hij kan niks met een huichelachtig leven. Hoe keurig ook. hoe netjes ook, hoe godsdienstig ook, hij zal het wegdoen. En dan wordt Johannes het gegeven om eens door die menigte heen te prikken, door die menigtes heen te kijken, wat er bij de mensen in het hart leeft. En dan zegt hij het ook, adderen gebroed, jullie die voortkomen uit adders, uit slangen. Want Johannes heeft wel precies door hoor, wat er in Jeruzalem gebeurt. Johannes heeft wel door wat daar in die oudstenraad, daar in het Sanhedrin gebeurt. En als hij een blik werpt over de tempel heen, over het tempelplein heen, over de offers heen, ziet hij, het is een slangenkuil. Iedereen doet zich een beetje netjes voor, maar de Heer is daar niet bij. Je weet daar eigenlijk niet waar je aan toe bent. Het lijkt wel een slangenkuil daar. Er wordt daar een godsdienst gebezigd wat niet naar de schriften is. En als we dan Lucas volgen, wordt het dus niet alleen tegen die hoge mensen gezegd, tegen de edelen, tegen de godsdienstigen, maar ook tegen het volk. En dan zegt hij dus, je hart is ver van God vandaan. Het lijkt al goed, ook die regels die de schriftgeleerden hebben opgesteld, maar dat is niet wat God van ons vraagt. En dan zegt Johannes daar nog niet bij. Johannes zegt, iedereen rekent zich wel tot kinderen van Abraham, maar dat ben je niet. Je zou tegenwoordig kunnen zeggen, je bent al gedoopt, maar als je er niet naar leeft, dan gaat het niet goed. Je mag jezelf niet zomaar tot een christen rekenen, want er hoort namelijk een leven bij dat je de Heer lief hebt en hem dient zoals hij het van je vraagt. En dan niet met eigen gemaakte godsdienst. Maar er hoort een leven bij voor het aangezicht van God. Door de. En dan laat het zomaar vallen vanavond dat woord. Toch maar ook hier. Wedergeboorte en bekering heen. Dat je in het leven hebt meegemaakt. Dat de Heer Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest is binnengedrongen in je leven. En dat je Here bent gaan liefhebben. En dat je op die manier ook mag weten. Dat je voor Gods aangezicht mag leven en kunt leven. Dat je weet van de vergeving van de zonden. En dat je mag delen in zijn genade. En dat je daarmee bezig bent. Dat, ja dat. Ja, dat je zo bewogen bent en in het geloofsleven bezig bent. Dat is misschien wel een strijd. Dat je steeds ook weer afvraagt, ja Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat je merkt dat je graag het goede wil doen wat de Heere God van je vraagt. Maar wat Paulus bijvoorbeeld zegt, ja het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, en dat dat een strijd voor je is. Dat je steeds weer op de knieën gaat in de weg van dagelijkse bekering. En het maar weer voor hem beleidt. En zo op die manier toch schoorvoetend achter de Heer Jezus aan te gaan. Omdat je hem hebt leren kennen als zaligmaker. En daar hoort, zo zegt Johannes eigenlijk in dit gedeelte, zelfonderzoek bij. Onderzoek jezelf nou eens hoe het er nou voor staat. Wie heeft u gezegd te vluchten van de toekomende toren? Onderzoek jezelf nou eens. Ja, op die manier is Johannes hier aan het preken. Zelfonderzoek, want de koning komt. De rechter komt eraan. De koning die recht zal spreken. Hij staat voor de deur. Onderzoek dan alles hoe het is. Of het recht is in je leven. Dat het goed is in je hart. En dat je voor Gods aangezicht mag bestaan. Het is niet zomaar eigen werk. Nee, dat is niet ook zomaar even de boel opschudden. Even grote schoonmaak houden. Even met, nou ja, misschien kent u die reclame, kom maar eens tegen op YouTube. Met de, nou hoe heet die, ik heb het niet opgeschreven, althans schiet me in één keer erbinnen. Zo'n zweverduster of hoe heet zo'n ding, en dat je even er doorheen zwabbert en klaar. Even opschudden, klaar. Nee, dat niet. Nee, echt jezelf onderzoeken. Echt daadwerkelijk voor Gods aangezicht komen. En vragen, Heere, wilt u ons vernieuwen? Wilt u mij vernieuwen? Ja, dat is dus een strijd, een geloofstrijd in het leven. Het oude achterlaten en het nieuwe zoeken. En Christus steeds voor ogen houden en op hem gericht blijven. Als u dat zo ook, als ik dit zo mag schetsen, als u hier wat van kent, dan mag u ook weten dat u wederom geboren bent. En dat u ook zo in de weg achter de Heer Jezus aan ook hem mag volgen. Ja, zegt er een vanavond, maar zo ernstig is het toch niet. Zo vaak zal het toch niet lopen toch. We zitten hier toch met elkaar vanavond in een bepaalde lijn van de kerk. Ook is ons kerkverband toch wel verbrokkeld, dat weten we, maar ook hier doen we toch het goede. En zondags mag hier een preek klinken, het zij hier of het zij in Siddeburen. We zoeken toch het goede. En die preek die eruit mag gaan, is toch naar schrift en belijdenis toch? Ja. Ja, maar als we dat nou zeggen, doen we dan eigenlijk niet hetzelfde als die mensen daar toen bij Johannes. Zij beriepen zich op Abraham, ook al is het dan in een andere vorm. Maar, ja wacht even, het gaat dus niet om onze afkomst. Het gaat dus niet om ons kerkverband of iets anders waar wij ons op zouden kunnen beroepen. Maar het gaat om Jezus. Hem liefhebben. Hem volgen, hem dienen. En dan op zo'n manier dat de koning bij ons binnen mag komen. Dat de koning straks, wanneer hij daadwerkelijk komt, dat wij hem dan ook kunnen ontmoeten. Want er komt namelijk ook een oordeel aan. De Christus komt namelijk met zijn oordeel. En luister wat Johannes zegt. De bijl richt is aan de wortel. En alles wat niet is naar zijn wil zal worden verbrand. Alles wat niet is naar de schriften. Alles wat niet is naar Gods wil. Het wordt verbrand. Ook onze eigen regels. Onze eigen godsdienst gaat eraan. Het wordt verbrand. Zo scherp is het. Weet u wat mij steeds weer raakt? Dat de evangeliën, als je die goed leest, scherp zijn. En zeker het evangelie van Lucas. Er zijn heel veel predikanten die het met de mantel van de liefde proberen toe te dekken. Maar er wordt een heilig leven verwacht. Geen ingedut leven, geen leven wat er wel een beetje op lijkt. Nee, een heilig leven. Een rechtvaardig leven. Een leven wat het verwacht van de Heer Jezus Christus. Daar kan ik niet omheen. En daar leg ik ook vanavond maar in uw midden neer. Want anders worden we gerekend tot de categorie huichelaars. De categorie die Johannes hier noemt adderengebroed. Nou, laten we dan ook eens in het tweede gedeelte van de preek gaan letten op het werk. Het werk wat Johannes doet daar bij de Jordaan. En ik neem dan niet alleen het gedeelte van vanavond, maar ook het vervolg van de schriftlezing mee. En ook wat er in de andere evangeliën over Johannes wordt gezegd. Nou, als we het luisteren zo naar de preek, zo het eerste gedeelte van de preek van Johannes, dan worden ook de doelstellingen van Johannes wel duidelijk. Johannes is namelijk een wegbereider, een voorloper. Johannes moet ervoor zorgen dat de koning binnen kan komen. Johannes moet ervoor zorgen dat de Heer Jezus binnen kan komen onder het volk. En dat de Heer Jezus dan onder het volk zijn werk kan gaan doen. Dat betekent dat Johannes ervoor moet zorgen dat de boel aan de kant is. Organisatorisch alles op orde is. In de tempel alles weer teruggaat naar de echte eredienst. En dat er onder het volk een verlangen mag zijn. Een verlangen in het hart. Dat ze de koning, de Christus, kunnen ontmoeten. Dat zij de rechter kunnen verwachten. En die rechter, koning, zal straks komen en die zal straks alles gereed maken. En die zal de daadwerkelijk de grote vernieuwing doorzetten. Dat er vernieuwing mag zijn onder het volk. En dat komt dan ook met de Heer Jezus Christus. Dus Johannes is eigenlijk een vooraankondiger. Dus zodanig aankondigen dat alles straks schoon en glad is. In een andere evangelie wordt Johannes ook vergeleken met de vriend van de bruidegom. En dat geeft eigenlijk nog wel meer inzicht. Als we kijken wat de vriend van de bruidegom doet. En dan mogen we dus een voorbeeld nemen van een bruiloft daar in het Oude Oosten. Er wordt door de vriend van de bruidegom een vooraankondiging gedaan. Hij vertelt tegen iedereen wanneer de bruidegom eraan komt. En zorg er dan voor dat je klaar bent, een soort save the days, zoals ik onlangs van mijn aangetrouwde neefje mocht ontvangen. Hij stuurde een bericht, houd die datum vrij. Save the date. Nou, in het Oude Oosten was dat ook zo. De vriend van de bruidegom komt die stad of dorp binnen, nodigt daar de mensen uit, zorgt ervoor dat je gereed bent, want straks komt de bruidegom eraan. En dan is de bruidegom straks ook verzekerd dat er een goed ontvangst is, dat er een bruiloft gevierd kan worden. Nou, als die aankondiging gedaan is, gaat de vriend van de bruidegom terug naar de bruidegom en dan komt hij straks met zijn bruidegom er weer aan. En dan mag het grote feest plaatsvinden. Nou, dat mogen we in ons achterhoofd ook bij dit gedeelte bedenken. Dus Johannes is bezig om ervoor te zorgen dat straks er een toebereid volk is, wat leeft in een verwachting, in de verwachting. En laten we dat nou eens wat meer naar ons toe halen vanavond. Want ik denk dat we nu het tekstgedeelte wel aardig overzichtelijk te pakken hebben in onze gedachten. Laten we nou eens gaan kijken naar onze gemeente, naar ons gemeentelijk werk en dus alles overzien. Als we kijken naar de gemeente, dan mogen we kijken naar uw persoonlijk leven. U mag elke zondag een preek ontvangen, 1 of 2 keer. En elke zondag gaat er een dominee voor. Ook al begreep ik dat u pas een keer preeklezen had, maar goed. U ontvangt het woord. En straks, wat doet u ermee? U gaat daarmee naar huis en ik hoop het van ter harte dat u daar vanavond nog mee bezig bent. Dat u dat straks niet wegdrinkt met een kopje koffie of wat anders. Maar dat u die woorden meeneemt. En vanavond als u naar bed gaat, voor het aangezicht van God neerlegt. In de gebeden. Heren, wilt u dit woord van vanavond en ook van vanmorgen zegenen? Wilt u daar uw Heilige Geest aan verbinden? En laat het ook zo in mijn eigen leven binnendringen. Dat wij gesterkt zo de week in mogen gaan en onze levensweg verder mogen vervolgen. Op welke woorden u daar ook aan verbindt, maar met die strekking. En dat u dan ook bidt, Heere, mag ik dan vanuit het geloof voor uw heilige aangezicht leven, zoals dat u het ons opdraagt om als christenen te leven in de maatschappij, te leven elke dag opnieuw met u, volgens de regels en de instellingen zoals u het van ons vraagt en u aan ons hebt gegeven in het woord. Een leven uit het geloof. En dat u dat mag kennen dus. En dat is te bidden als het goed is van uw voorganger. En ook van mij voor vanavond. dat elke voorganger, wanneer de kerkdienst mag beginnen, onderaan de preekstoel bidt, het gebed tot God, dat dat woord ook die uitwerking mag krijgen. En dat hij dat in de binnenkamer en in de studeerkamer voor Gods aangezicht neerlegt. Maar een gemeente bestaat niet alleen uit individuen. Nee, een gemeente bestaat uit een kleine groep mensen, zoals hier vanavond, of een grote groep mensen, als de gemeente groter is. En een gemeente bestaat ook uit een kerkgebouw. Ook zijn we nu even op bezoek bij de schaatsvereniging. De grote kerk van Zedeburen mag ook beheer hebben. En dan is het de vraag dat we dat niet doen als er een collecte is met een afdankertje. Maar dat onze giften en onze gaven besteden om de gemeenschap ook verder te vormen. Om de gemeenschap ook verder te laten floreren. Dat uw inzet daar ook in mee mag doen. En dat de gemeenschap verder mag komen op de weg van het geloof. Daar hoort dus ook vorming en toerusting bij. Toerusting en vorming voor de gemeenschap. En dat is, als het goed is, ook het werk van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen, ondersteund door verschillende commissies, waaronder ook de commissies van, het evangelisatiewerk. De strundes, hoe heet het hier? Ja, toch goed dus. En dan mogen we dat toch ook zien als een vorm van wegbereiden. Wegbereiden en toerusten. Althans, zo mogen we Johannes ook hier in ons tekstgedeelte zien. En dat mag dus ook voor u als kerkenraad gelden. De kerkenraad is een wegbereider en een toeruster. Want de Heer Jezus komt straks. Dan zal hij het dorp zien, de dorpen zien, dan zal hij de gemeente overzien. En wat ziet hij dan? Dan is dus de vraag hoe wij als gemeente, hoe wij als kerkenraad, hoe wij als evangelisatiecommissie en in uw eigen leven om zijn gegaan met deze taak. En hoe wij onze middelen en gaven hebben ingezet. Zodat het werk van de Heere zodanig was in ons leven, dat de Heere daadwerkelijk ook een toegerust volk mag ontvangen. De koning komt en hij komt met recht en gerechtigheid. En als we nou eens zo de gemeente overzien, wat zien we dan? Nou, wij kijken niet verder als de buitenkant. Maar als ik zo naar u mag kijken, ook vanavond, en nog wel vaker hier ben geweest, dan zie ik een bewogen en een volhardende gemeente. Die, als het goed is, aan Jezus Christus is verbonden. Een gemeente die mag leven uit de genade. Een leven uit de Heer Jezus Christus. Maar ziet de Heer Jezus dat ook zo? Of, dan pak ik even een tekstgedeelte uit het vervolg van het schriftgedeelte, vers 17. Waar Johannes zegt, er komt iemand na hem. En die heeft namelijk wat bij zich, namelijk hij heeft een wan in zijn hand. En hij zal de dorsvloer doorzuiveren, hij zal de tarwe verzamelen. Hoe gaat dat? De oogst is binnengehaald. De tarwehalmen liggen op de grond en hij wordt beslagen met een vlegel. En dan worden de korrels bij elkaar verzameld. Stro wordt weggegooid. Dat zal verbrand worden. Maar dan pakt de Heer Jezus die wan. En hij schudt. En hij schudt en hij gooit het van tijd tot tijd op. In de hoop dat de wind er doorheen komt en het kaf wegblaast. En dat kaf met dat stro wordt verbrand. En daarom ook de vraag van vanavond van de Heer. Hoe is het nou in deze gemeente? Hoe is het nou in de kerkenraad? Hoe is het nou in de evangelisatiecommissie? Hoe is het nou in al die andere taken die een gemeente heeft en die u als persoonlijke gemeenteleden hebt? En als we dan nou eerlijk zijn, Kunnen al die dingen dan bestaan voor God? Of zijn er dingen die wij ook eerlijk moeten belijden? Die niet kunnen bestaan. En denk nou niet te snel dat het allemaal wel mee zal vallen. Dat het straks allemaal wel goed zal komen. Want de Heer Jezus kijkt er dwars doorheen. En als we dit beseffen, dan mag er een gebed zijn vanuit de gemeente. Een gebed vanuit de kerkenraad. Een evangelisatiecommissie. Heren, wilt u alles wegdoen wat niet kan bestaan? Wilt u het vergeven? Als we er zelf tussen zaten. Tussen zitten. En wilt u het goede zegenen? Opdat wat wij mogen doen mag zijn tot eer van uw naam. En dat die korrels van de tarwe worden verzameld. En in de schuur mag worden opgeborgen. Zodat het mag wachten tot de grote dag van u. Dan mag het gebed opklimmen tot de Heere God. Wat hij beloofd heeft ook in de tekstgedeelte. Dat hij dat wil zegenen. Dan wil hij het ook vernieuwen. En dan zal hij het vervullen. En zo mag het wachten tot op de dag dat hij komt. En dan komt hij in al zijn glorie en heerlijkheid. En dan zal hij de gemeente verzamelen. Dan zal hij opbergen in de schuur. En dan mag in die grote schuur van de eeuwigheid Gods glorie klinken. Dan mag de lof en aanbidding uitgesproken worden voor het aangezicht van God. Omdat hij alles heeft gedaan. Ja, laten we zo onszelf onderzoeken vanavond. Vanavond als u naar bed gaat, leg het dan maar voor het aangezicht van God neer. En laat er toch een weg in ons gevonden worden, achter de Heer Jezus aan. Zodat wij straks hem kunnen ontmoeten. Amen. Wij gaan met elkaar zingen als antwoord op de preek, want dat klinkt ook een psalm over dit gedeelte. Als de Heere komt, en hij komt in Jeruzalem, dan moeten de poorten omhoog, de deuren moeten eruit, zou ik haar zeggen. En dan zal de koning der Heere binnengaan. Psalm 24, zingt daarover. Psalm 24, vers 4 en 5. Laten we nu het aangezicht van God zoeken in gebed. En danken voor wat hij heeft gegeven, ook op deze avond. Laten wij bidden en danken. Heren, zo mochten wij vanavond uit uw Bijbel lezen. Het woord van u mocht hier klinken. En nu ook, deze avond mocht dat woord ook uit worden gedragen in het midden van deze gemeente. U kent deze gemeente. Een gemeente die verlangt om u te kennen en te dienen. Een gemeente die ook het goede op het oog heeft voor de mensen in de omgeving. Het evangelisatiewerk, de pioniersplek die ook hier mag zijn, mag toch vervuld zijn met de liefde van u. Maar dat niet alleen, ook de bewogenheid voor onze medemens. Om dat woord aan de man te brengen, aan de vrouw te brengen. Dat ook hier in het noorden, deze plek, het evangelie in al zijn rijkdom en glorie mag klinken. Omdat u daar mee wilt werken. En mensen wil aanraken. En dat mensen ook de zaligheid vinden in u. Heren, dan kregen wij vanavond voor dat hele werk en alles wat er ook in ons leven is een spiegel voorgehouden. Een spiegel waarin wij kijken hoe het is. En we worden uitgenodigd vanavond voor zelfonderzoek. En dan moeten wij het u belijden, heren. Want ongemerkt zit er zoveel bij van onszelf. Wat niet is naar de schrift. Er is zoveel bij van onszelf, waarmee wij andere bedoelingen hebben. En dat belijden wij maar aan u, heren. Dan mogen we vragen of u dat wil vergeven. Het wil wegnemen. Het wil geven. Dat het toch op u gericht is. Heer, neem dan weg wat tekort is. Doe verzoening over het zondige. En laat uw glorie ook hier gevonden worden. Uw zegen en genade. Dus verbidden we voor onze voorganger hier, dominee op het hof, die vanavond ziek is, die vandaag ziek is. Wilt u hem weer beter maken, dat hij ook weer herstel mag krijgen van krachten en hier weer onder ons bezig mag zijn. We bidden, wilt u het werk van de evangelisatiecommissie ook zegenen, de strunders hier in de omgeving, zodat dat evangelie echt verder mag komen. Heren, we leggen het voor uw aangezicht. We bidden of u wil komen. Want heren, we hebben gehoord dat u eenmaal zult komen op de wolken en dan uw tarwekorrels bijeen zult vergaderen. Heren, dan zal het kaf verbrand worden. Laat het dan zijn dat ook deze gemeente, dat er niemand van ons dreigt achter te blijven, maar dat hij vergaderd wordt in uw schuren, om u eeuwig te loven en te prijzen. Ga met ons mee naar onze huizen. Wilt u ons een goede en gezegend avond verder geven? En dat wij vanuit het woord zo de week in mogen gaan en op onze plek tot zegen mogen zijn. Heer, ook dat leggen wij voor uw aangezicht neer. U weet wat er in ons omgaat. Laat het goed zijn dan ook in deze komende week. Heren, we leggen alles voor u neer. Aanvaard onze dank dat we ook zo'n ongestoorde dienst uit uw hand mochten ontvangen. En heren, we bidden u. We loven u. Wij prijzen uw grote naam. Niet omdat we dat verdienen, maar om Jezus wil. In wiens naam we onze gebeden besluiten. Amen. Wij hebben als slotzang gezang 257 en daarvan vers 1. Gezang 257 en zo aan de rammelende klekterdingmunten te horen. Zal er nu eerst gecollecteerd worden. Dus u kunt u onder uw voorspel uw gaven geven. En daarna zingen we met elkaar onze slotzang. ...257 vers 1. De zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegen u en hij behoort u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.